gaat over de nieuwe mensheid. Dit dan zeg en getuig ik in de Heer, zegt Paulus in Efeze 4 vers 17. En daar zien we de apostel nu niet meer als de gebondene van Christus Jezus, zoals in hoofdstuk 3, maar we zien hem hier als de gebondene in de Heer. He, zo begint Efeze 4. En dat in de Heer wijst op onze wandel, dat weet u wel. Hè? Als u wat langer meedraait, dan weet u dat in Christus gaat over onze positie, onze zegeningen, de genade, enzovoort, enzovoort. Wat we hebben mogen ontvangen in genade. En als het gaat over in de Heer, dan gaat het over ons gedrag, over onze wandel. En dat is hier aan de orde. Dit dan zeg en getuig ik in de Heer. En dat is nogal nadrukkelijk wat Paulus hier zegt. Hij zegt zeg en getuig ik. Dus hij zegt niet alleen zeg ik. Nee, hij zegt zeg en getuig ik. Dus dat is heel nadrukkelijk. Dus net als die hazen spitsen wij onze oren. En we luisteren nu dubbel goed, als het ware. Naar de apostel in de Heer. Wat heeft hij te zeggen? Dit dan zeg en getuig ik in de Heer. Dat jullie niet meer wandelen zoals ook de natiën. En in wezen gaat Paulus hier dan spreken over, en dat zal in de komende verzen, maar dat is dan voor na de zomer. In de verse, met name de verzen 22 tot en met 24 komt dat ook nadrukkelijk aan de orde. De nieuwe mensheid, hè, dat is waar Paulus het over heeft, het gedrag van de nieuwe mens. En dat is het effect van het kruis. Het effect, het gevolg, het resultaat. Paulus heeft gezegd, en die boodschap van het kruis die heeft ook in de Efezebrief geklonken. Vredemakend, Efeze 2 vers 16, even een stapje terug naar het eerste deel. En beiden, dus die twee groepen, uit de natiën en uit Israël, in één lichaam met God, door het kruis wederzijds verzoend. Dus wij zijn niet wat men dan in de theologie zegt. Dan zegt men, ja, jullie zijn universalisten. Nee, zijn we niet. We zijn geen universalisten. We zijn mensen die geloven dat God door het bloed van het kruis het al weder of wederzijds met zich verzoent. Dat geloven wij. En wat universalisten geloven is dat uiteindelijk alles goed komt. Dat iedere godsdienst, dat iedere religie leidt naar God. Die zien dat als een wiel. En die zien iedere religie of iedere godsdienst als een spaak in dat wiel. En dat wijst dan allemaal naar het midden. Dat is allemaal dezelfde God. Dus men zegt, de grote religie van de Mohammedanen, dat wijst naar God. En de God van de christenen, dat is dezelfde God. En Vishnu van de hindoes, dat is dezelfde God. Dat is natuurlijk officieel, moet ik zeggen. Hè? Maar dat is allemaal niet dezelfde God natuurlijk. Maar dat is universalisme, als je dat gelooft. Daarom zeg ik, wij zijn geen universalisten. Wij zeggen dat alleen heil en verlossing is door Jezus Christus. Dat onderscheidt ons van alle anderen. Van al het andere wat bezig is met God. Of wat men daar ook maar onder wil scharen. Omdat het gaat om zijn kruisdood en zijn opstanding. Dat is wezenlijk anders dan al het andere. En dat is de kern van het evangelie van Paulus. En het evangelie van Paulus is dat heeft nadrukkelijk te maken met het kruis. Hè? Nadrukkelijk te maken met de kruisiging van onze Heer Jezus Christus. Dat is het evangelie van Paulus. Moet je niet vergeten. En hier zegt Paulus dat ook duidelijk gezegd in Efeze 2 vers 16. Beiden in één lichaam met God door het kruis wederzijds verzoend. Dat staat daar dus niet los van. Dat zouden we heel goed beseffen. Hè? En ja, wat daar gebeurd is natuurlijk heel wezenlijk, want het was, iemand zei ook in heel treffend, in een prachtig stukje commentaar in de Engelse UR, die zei ook heel treffend van, kijk, bij dat kruis, daar waren alles uit de hele schepping was daar aanwezig. Niet alleen de hele mensheid was daar vertegenwoordigd, in de leiders, hè, het Sanhedrin, Pilatus, Herodes, het allemaal te maken met zijn kruisdood, maar ook de geestelijke machten en krachten. Die werden daar openlijk tentoongesteld en zo is over hen gezegevierd. Dus die hele oude mensheid was vertegenwoordigd in degene die ik net noemde. Maar ook dus de hele geestelijke wereld was daar bij zijn kruisdood aanwezig ook daadwerkelijk en vertegenwoordigd. En daar, dat was dus alles beslissend, niet alleen voor de hele mensheid, nee, sterker, voor al die schepselen, voor ook die geestelijke machten en krachten. Daarvoor was het ook beslissend. Dus daarom, die kruisdood van onze Heer is essentieel, hè, in het evangelie van Paulus. Heel nadrukkelijk, hè. Daar gaan we nooit omheen. Maar dat is altijd de kern waar het om draait, hè. En zijn kruisiging, zijn opstanding. Zeker, we hebben een levende Heer en dat is geweldig. Maar het is wel heel diep gegaan. En dat was nodig om die hele zonde van de hele schepping weg te doen. Dat is daar gebeurd. Dat is natuurlijk geweldig wat de Heer heeft gedaan. Hij heeft daar de hele zonde van de hele schepping, van de hele mensheid, alles gedragen. Alles. Alles is aan het kruis meegegaan. En het was het totale, je zou oppervlakkig gezien zou zeggen, het was een totale nederlaag. En het was een verschrikkelijke krenking van het hart van God. En het was een verschrikkelijke misdaad. Het was een grote ongerechtigheid wat er gebeurde. Dat is van één kant bekeken. Maar vanuit God bekeken is het de grote overwinning over alles. En daarmee is ook de zonde weggedaan. Dus het kruis, de zonde kon alleen maar echt weggedaan worden via het kruis. En ja, dat is wat we steeds goed zouden beseffen. Hè? Want dat komt in zoveel brieven van Paulus, komt dat terug. Hè? Dat het, ja, dat is heel erg wezenlijk natuurlijk. Hè? Paulus die zegt dat ook in Romeinen 6. En ja, dat is natuurlijk ook een bijzonder fijn hoofdstuk. En het is misschien toch wel goed om daar binnenkort nog eens wat meer aandacht aan te geven. Misschien, zou kunnen. Dit wetend. Hè, dus dat is wat wij als gelovigen zouden mogen weten. Dit wetend dat onze oude mens, je mag daar ook lezen mensheid, samen gekruisigd werd. En, daar wordt een bijzonder woord gebruikt, hè, vandaar dat woord samen erbij. Dus meer dan alleen het woord kruisigen. Er staat samen kruisigen, of tezamen, of gezamenlijk. Opdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld wordt en wij niet meer slaven voor de zonde. Dat is wat Paulus hier zegt. Hè? En dat samen, dat is natuurlijk ook samen met Christus, hè, want dat is de context van dit gedeelte. Dat wij meegenomen zijn in zijn dood. Hey, weten jullie dan niet dat zoveel als naar binnen in Christus Jezus gedoopt zijn, zij in zijn dood gedoopt zijn? Dus daar gaat het om de doop in zijn dood. Hè? Dat heeft niets met water te maken. Maar het gaat om de doop in zijn dood. En dat heeft dus alles te maken met het kruis. Want dat is wat Paulus hier in de context zegt, als het gaat over de doop. Dat is zijn dood, die doop is zijn dood aan het kruis. En daarin zijn we meegenomen. En dit weten dat onze oude mens samen gekruisigd werd. En dat wordt dus van onze oude mens of van onze oude mensheid gezegd. Hè? Dat betekent dus dat er tussen ons, als het ware nu, zoals we nu zijn, nieuwe mensen in Christus Jezus, en onze oude mens, wat staat daartussen? Nou, het kruis. Dat staat ertussen. En daar waar wij nog in onze gedragingen uitingen geven, laat ik maar zeggen, aan die oude mensheid, of het gedrag, of ik kan misschien duidelijker zeggen, daar waar wij nog het gedrag van de oude mensheid vertonen, op dat moment in ons gedrag ontkennen wij eventjes wat er aan het kruis gebeurd is. Ja, hè? Zo, hè? Dus het punt is dat, dat is de consequentie. Dat is de consequentie van het kruis. Hè? En dat is, hè, waartoe is dat? Nou, dat woordje opdat, dat is in het Grieks het woordje hina, opdat. En dat duidt dus een bepaalde bedoeling aan van wat eerst gezegd is. Opdat het lichaam van de zonde, wat zou ermee gebeuren? Nou, buiten werking gesteld. Dus dat lichaam op zich, ons lichaam op zich, om het zomaar te zeggen, is neutraal. Alleen het kan, wij kunnen dat stellen in dienst van de zonde, of wij kunnen dat stellen in dienst van God. Eén van de twee, hè? En daar is Romeinen 6 mee bezig. Dus die césuur, die scheidslijn, die ligt heel scherp. En dat is, ja, kijk, het lichaam van de zonde buiten werking gesteld. Ja, dat wil dus zeggen dat het lichaam niet langer onder die werking van de zonde staat, om het zo maar te zeggen, maar staat onder de werking van God. He, dat Hij ons lichaam energie geeft, als het ware, om te zijn tot eer van Hem. He. Dus het lichaam van de zonde, daarvoor wordt gezegd in Romeinen 6 vers 6, buiten werking gesteld. En wij, he, wat wordt dan van ons gezegd, van wij? Wij slaven niet langer, wij zijn niet langer slaven van de zonde. Wij zijn niet langer slaven van de zonde. En dat is het punt van, kijk, dat lichaam van de zonde zou buiten werking gesteld worden, buiten het werkingsgebied van de zonde. En dat is eigenlijk een heel mooi woord, want Paulus gebruikt dat woord buiten werking stellen, gebruikt hij in 1 Korinthe 15 ook van de laatste vijand. Heel merkwaardige redenering kwam ik onlangs tegen. Dat diegene zei, ja, dat was in reactie op eigenlijk een correcte uitleg van dat gedeelte. Maar waar het gaat om het buitenwerking stellen van die laatste vijand, hè, de dood, dat is feitelijk de tweede dood, hè, in 1 Korinthe 15. Daarvan zei diegene, ja, dat is, dan is de dood wel buitenwerking gesteld, maar hij is er nog steeds. En denk ik van, die begrijp ik niet. De dood is buiten werking gesteld, maar hij is er nog steeds. Met andere woorden wou die schrijver zeggen dat er dan dus nog steeds mensen in de tweede dood zijn. Maar als die tweede dood buiten werking is gesteld, hoe kunnen daar dan nog mensen onder zijn? Hoe kan dat dan? Dat kan toch niet? Is toch onmogelijk? Dan denk ik, beste broeder, waarom zeg je dit zo? Het is onbegrijpelijk wat je zegt. Dat klopt ook helemaal niet. Dat kan niet. Iets wat geen werkingskracht meer heeft, hoe kan daar nog iets onder vallen dan? Dat is toch onmogelijk? Nou, merkwaardige dingen kom je soms tegen. Maar hier gaat het om het lichaam van de zonde. Hè. Dat gaat dus over onze praktijk. Hè. Romeinen 6 is natuurlijk volop voor onze praktijk geschreven. Dat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld wordt. Hè, dat is de bedoeling van de boodschap van het kruis. Dus dat we niet langer die oude mens leven, maar leven naar de nieuwe mens. Dat is in feite logisch. He, dat is Paulus' logica. Als die oude mens mede gekruisigd is en je bent deel geworden van de nieuwe mensheid in Christus Jezus, dan is het logisch dat je ook die nieuwe mens gaat leven. Dat is toch logisch? Dat je dan niet langer die oude mens leeft. Ik bedoel, dat is toch eenvoudige logica van de evangelie. Het lichaam van de zonde, dus wij stellen niet langer, en dat is ook het vervolg van Romeinen 6 natuurlijk, hè, wij stellen niet langer ons lichaam ten dienste van de zonde, maar wij stellen ons lichaam ten dienste van God. Als mensen die verlost zijn en die ons leven stellen in dienst van Gods gerechtigheid, hè, dat woord gebruikt hij ook dan in het vervolg van Romeinen 6. En dat wij niet langer, dat wij niet meer slaven voor de zonde. Want die slavernij, ja, dat is hopeloos. Dat is hopeloos. En dat is ook dan zit je in een, dan moet ik denken aan een, hoe noem je dat? Als er kermis is, dan vinden kleine kindertjes leuk. Dan heb je zo'n ronddraai gebeuren. Met van die paarden, dan vinden kindertjes dan leuk. Hè, als ze 2 of 3, 4 jaar zijn om daarop te zitten. Maar dat gaat steeds maar rond. En je komt natuurlijk geen stap verder. Daar moet ik wel eens aan denken, dat is nou slaven voor de zonde. Je draait alleen maar in een rondje en er komen begeerten en dan vervul je die begeerten weer. En wat is nou het einde van het liedje dan? Nou, dat je weer verlangt naar de volgende begeerte, maar je weet toch, als die begeerte vervuld is, dan heb je toch helemaal geen plezier meer van? Dat is toch allemaal. Nou, en dan denk ik aan zo'n ronddraai gebeuren op zo'n kermis. Je komt geen stap verder. En zo is het ook met de natie, dat zegt Paulus in dit stukje. Hè, dat de natie, die Paulus noemt dat ijdel, die noemt dat leeg. Dat is het natuurlijk eigenlijk ook. Dat is ja, er wordt wel eens tegen je gezegd van, dat, of je hoorde in de tijd de collega's dan wel eens op je werk van, ja, die serie op Netflix, of, nee, mag ik niet zeggen, hè. Die serie daar en die serie daar, ja, maar geweldig. En ja, dan heb je die hele serie gezien en dan? En dan? Nou, niks, dus leeg, ijdel, leeg. Wat heeft zin? He, want daarover, dat is wat je wel in de maatschappij hoort. Hè. Dan praat men over zingeving. Heeft u het woord wel eens gehoord? Zingeving? Nou, dat is zo, dat mensen dan een zinvolle invulling hebben van hun leven. En er worden dan allerlei ideeën, allerlei dingen voor bedacht. En allemaal leuk hoor, maar ja, ja, leuk. Kijk, wat volgens de Bijbel zinloos is, is dit. Het vereren van mensen. Dat was toen in Handelingen 14, hè, toen waren Barnabas en Paulus, die waren in Lystra, meen ik. En toen deden ze bijzondere dingen. En gelijk werden de mensen gemobiliseerd daar. En zeiden, Barnabas is Zeus en Paulus is Hermes. En lauwe kransen werden al aangesleept en men begon gelijk ze te vereren. Toen zeiden, ja, wacht even, we zijn ook maar gewone mensen. Ja, zo is het toch? Ik bedoel, dat vereren van mensen op die manier, ja, daarvan zegt de Bijbel dat het zinloos is. Hè? De herziene Statenvertaling gebruikt dan het woord zinloos, maar het is eigenlijk helemaal loos, hè? Zoiets. Het is helemaal niks, het is net als die luchtballon, even een klein speldenprikje erin, pats, en het blijkt dat het helemaal niets is. Doorredeneringen van de wijze, zegt Paulus in 1 Korinthe 3. Daar is hij heel scherp hoor. De doorredeneringen van de wijzen. Nou, daar is hij in hoofdstuk 1 mee begonnen, van die eerste Korinthebrief. En waar komt hij dan mee? Tegenover het woord van de wijze van mensen. Het woord van het kruis. Daar hebben we het nu over, het woord van het kruis. Daar, dus, daar gaat hij over spreken. En dat maakt dus een einde aan de religie. De Joden verlangen tekenen. Maar wij spreken een gekruisigde Christus. En de wijsheid van mensen, nee, onze filosofie is Christus. Punt. En doorredeneringen van wijzen, ja, dat is allemaal, dat kan zo prachtig lijken. Joh, heb je, hè, dat was een tijdje terug ook iemand die zei, joh, je moet eens een keer een boek lezen van Immanuel Kant. Nou, toen dacht ik, geloof niet dat ik daar zin in heb. Geloof het niet, nee. Dat is de wijsheid van deze wereld. Daar ga ik mijn tijd niet aan versloffen. Omdat Paulus dat zegt, dat is leeg, het leidt tot niets. Het is misschien heel mooi geformuleerd, het is heel interessant allemaal. Ja, heel interessant, ja, maar ja, je komt nergens. Want ja, ze denken na over waar kom je vandaan en waar ga je naartoe en hoe moet je die tussentijd invullen. Daar filosofeert men vaak over. Maar je komt er niet verder mee. Dat zei Paulus dan in zijn dagen ten opzichte van de filosofen van... Ja, ze hadden er net 500 jaar op zitten. En waar men dan bij uitkomt, hè, als we het hebben over het kruis en je lichaam van de zonde buiten werking stellen. Nou, de Epicureërs die zeiden van, agemaleutep, hè. Zo van, geniet er maar op los en het zal onze tijd wel duren. Hè, dat is van wat we hier zeggen, beneden de grote rivieren tegen elkaar. En boven de rivieren, daar is het meer het stoïcisme. Daar hadden we het laatst in Handelingen ook over. Het stoïcisme, dat alles is wel het juiste, heel erg ongeluk. En dan gaan wij ons afvragen, is wel het juiste protocol gevolgd? In plaats van dat we de getroffen families van het ongeluk gaan troosten. Ik zeg het nu even misschien wat kort door de bocht. Maar Nederlanders gaan er nog wel eens. Hebben we wel het juiste protocol gevolgd, hè, in ziekenhuis en dergelijke? Of hebben we wel de juiste procedure gevolgd? Mens, daar gaat het toch helemaal niet om? Daarom, ook met zulke filosofieën, het blijkt leeg te zijn. Hè? En Paulus die zegt dat ook tegen de Corinthiërs. Ja. Luister, Corinthiërs, er waren daar binnen de gemeente van Korinthe die twijfelden aan de opstanding. Nou, zegt Paulus, als er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En dat is jullie geloof leeg. Gebruikt hij hetzelfde woord, hè? Zinloos dus. Dan heeft het geen enkele zin als Christus niet is opgewekt. Of het dwaze vragen stellen. Hè, in Titus 3 vers 9. Dat is in feite ook onnuttig. Hè? Laten we even met elkaar lezen. Titus 3, wat Paulus daar zegt. Tegen zijn goede medewerker, betrouwbare, trouwe medewerker Titus. Die fladderde overal heen. Hè? Ook naar de Kreta en zo. Maar hij zegt tegen Titus, eerst zegt hij wat goed en nuttig is voor de mensen en in vers 9, maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Daar hebben we hem weer, hè. Dus vermijd strijdvragen over de wet, want dat is zinloos. Geslachtsregisters. Kijk, er staan natuurlijk geweldige geslachtsregisters in de Bijbel. En dat is heel goed, heel fijn om je daar eens mee bezig te houden. Zeker. Maar als het gaat om geslachtsregisters napluizen, of je misschien eventueel zou kunnen afstammen van een van de stammen van Israël, daarvan zegt Paulus, niet doen. Heeft geen enkele zin. Want het gaat niet om onze komaf naar het vlees. Het gaat om wie we zijn in Christus. Dus daarom zegt hij, en strijdvragen over de wet. Hè? Daar kunnen mensen steeds weer mee komen. Ja, jullie prediken wel die genade, maar... Nou, dan komt er iets uit de wet. Ja, dat is dan soms lastig. Als je dat moet... Ja, maar lastig om dat... En daar waren er dus in de dagen van Paulus ook al heel veel strijd, ruzies en noem alles maar op over. Hè? Hij noemt het ook heel nadrukkelijk in één... Voor de pauze hebben we dat even met elkaar gezien. 1 Timotheus 1, dat hoofdstuk, heeft hij het ook over. Hè? Dus dat was nog alles aan de orde natuurlijk. Hè? Paulus had er nog wel vaak mee te maken. Maar daarvan zegt hij, strijdvragen over de wet, die zijn nutteloos en ijdel. Leeg. En die twee teksten, Jacobus 1 en 1 Petrus 1, vers 18, nou, moet u nog maar eens nalezen. Hè? Daar staat ook dat woord ijdel. Zoals ook de natiën in de ijdelheid van hun denkzin wandelen. En de denkzin, dat is wat heel bepalend is voor een mens, hoe hij denkt. En de natiën, daarvan zegt Paulus, en dan heeft hij het echt over die Grieks-Romeinse wereld. Hè? Hij heeft het hier over de... Zoals hij spreekt in deze verse, heeft hij het over de Grieks, door de Grieken en de Romeinen gecultiveerde wereld van die dagen. En dat spreekt hij aan in deze verse. En dat geeft natuurlijk wel extra lading, hè, want dat is wat hij om zich heen zag. En hij zegt, ja, die natiën die wandelen in de ijdelheid van hun denkzin. En tegen ons als gelovigen zegt hij, zo zouden wij niet langer of niet meer wandelen. He, dat is een scherp contrast. En de ijdelheid van hun denkzin wil zeggen dat zij, wat hun denken betreft, he, hun denkzintuig, he, dus het zintuig waarmee je denkt, zeg maar, he, daar heeft Paulus het over, noes. Dat is... Ja, dat kan bepaald worden door het vlees. Hè? De denkzin van het vlees heeft hij het over in Colossenzen 2, vers 18. De denkzin van het vlees. Dus de denkzin die bepaald wordt door allerlei vleeselijke zaken, om het zo maar te zeggen. En dat heeft te maken met de grondbeginselen van deze wereld. En daar heeft hij het over in Colossenzen 2. Hè, waar het natuurlijk gaat om dat we niet langer ons zouden bezighouden met de schaduwbeelden of sabbatten of een nieuwe maan enzovoort. Nee, we zouden ons bezighouden met Christus. En niet met die grondbeginselen van de wereld, want daar zijn we van losgekomen. De gelaten keerden daarna terug. Hè? De gelaten keerden terug naar de grondbeginselen van deze wereld. Hè? De stoigeia. Dus dat heeft alles wat te maken heeft met religie, de grondbeginselen van de religie. En daar was er dan het judaïsme. Bij de gelaten. Maar dat is de denkzin van het vlees. Dan ben je bezig met het vlees en wat die eventueel wel of niet kan presteren. Maar daar zouden we niet mee bezig zijn. We zouden bezig zijn, dat is het volgende hoofdstuk van Colossenzen, met de dingen die boven zijn, waar Christus is. Want daar ligt tenslotte ons domein. En daar ligt ook onze toekomst. He, dus heel erg je bezig zijn met en heel erg je vastklampen aan de dingen van deze aarde en de dingen van deze wereld, dat heeft geen toekomst voor ons. Dat heeft geen toekomst. Onze toekomst ligt boven. Ons domein is boven waar Christus is, te midden van de hemelsen, of in de hemelen, Filippenzen 3. Daar ligt onze toekomst tenslotte. Dat maakt ons niet tot luchtfietsers, maar wel tot mensen die, hoewel met beide benen op de grond staand, nuchter, toch bezig zijn en leven vanuit de dingen die boven zijn. Waardoor je dus dat aardse, dat wereldse, kunt relativeren. En Paulus is heel erg nuchter. Die zegt, ja, kijk, al dat gefilosoferen van de wereld is gewoon leeg. Dat is gewoon een ballonnetje. Dan kan je zo een stuk prikken. Dat is gewoon een heel nuchter gedacht, hoor. En ijdelheid, dat heeft te maken met, het heeft geen resultaat. Ik zei net, het heeft geen toekomst. Het heeft geen resultaat. Paulus die zegt, hij gebruikt datzelfde woord, gebruikt hij in Romeinen 8. En dan heeft hij het over de schepping. En dan zegt hij, de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. En dan gebruikt hij in feite datzelfde woord. Dus wat wij zien in de schepping, dat lijkt geen resultaat te hebben. En toch moet het er zijn. En toch moeten die cycli steeds weer, om het zo maar te zeggen, van wat we nu zien, de lente en straks de zomer en dan weer de herfst en dan weer de winter, dat moet toch allemaal zijn beslag hebben. En het lijkt oppervlakkig gezien zonder resultaat. En er is veel lijden in de schepping. En wij zuchten met die schepping mee. Zeker. We hebben ook verdriet, we hebben ook pijn in ons hart, we dragen ook onze traumata mee, enzovoort. Ja. En nochtans zien wij uit naar heerlijkheid. En weten, want dat is ook wat Paulus gebruikt hè, in Romeinen 8. Daar gebruikt hij ook dat woord, ja, dat is eigenlijk waarnemen. Maar we zeggen dan gemakshalve in de vertalingen weten. Maar goed, wij nemen waar dat de schepping weliswaar vruchteloos is, maar het is niet eindeloos. Het heeft een bedoeling en het werkt heerlijkheid uit. Het brengt uiteindelijk alles overstijgende, alles overweldigende heerlijkheid. En het heeft God behaagd om die oude schepping, die vreselijk aan verderf onderhevig is, was, om daar zijn eigen zoon in te zenden en die gelijk te maken aan, aan de mens en die zoon te laten sterven aan het kruis. Volkomen ten onrechte, hij was zonder zonde, was ten onrechte. Maar het was om de zonde weg te doen. Daarvoor, hè? En het was uit liefde dat de vader dat deed. Het was uit liefde dat de zoon dat deed. En dat maakt alles anders. En dat maakt ons leven, en dat geeft glans aan ons leven. Als je dat beseft, ja, dan niettemin, hè, ondanks die akelige dingen die zich in je leven kunnen hebben genesteld en die er zijn, en die pijn doen van binnen, die je schuren van binnen enzovoort. Die haken van binnen, die dingen. Nochtans heeft ons leven glans. Waarom? Nou, die liefde van God. Wat hij heeft gedaan met zijn zoon, dat maakt alles anders. Maakt alles anders. En dat is natuurlijk het geweldige. En daarom kon Paulus zeggen dat hij zich verheugde in zijn lijden te willen van jullie. Het is heel wonderlijk, hè, die uitspraak van Paulus. En toch kon hij zich verheugen daarin. Ja, dat is waar je over na kan denken. Hè. Als je 's nachts wakker ligt, kan je erover bidden. Van, ja, het is toch heel wonderlijk dat Paulus dat zegt. En de ijdele mens, hè, de mens die wil God niet. En dat gebruikt Paulus ook in Romeinen 1, vers 21. Romeinen 1, vers 21. Dat de mens verduisterd geworden is in zijn hart. En hij kan het niet doorzien, of hij kan niet verder kijken dan bepaalde dingen. En dan zegt Paulus in vers 21, omdat zij, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt hebben. Maar in hun overleggingen zijn ze tot dwaasheid vervallen, of zijn ijdel geworden, hè? Ijdelheid. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Het is ijdel, het is leeg geworden en daardoor ook duisternis. in hun hart, onverstandig hart. Ze erkennen God niet als God. Er zijn best wel veel mensen die ergens een christelijke opvoeding hebben gehad in onze samenleving. En in hun opvoeding wel over God gehoord hebben, de God van de Bijbel. En toch willen zij God niet erkennen als God in hun leven. Die mensen zijn er vele en die lees je ook vaak terug in artikelen in de krant enzovoort. En ja, dat is verdrietig. Dat is zoals het is. En dat heeft dus alles met dat lijntje met God te maken. Dat zij God, niet als schepper erkennen. Niet als de bron van alles. Niet als de grote creator. En daardoor is het donker, daardoor is het licht in hun hart uit. En bij ons is het gelukkig aangegaan. Nou, fijn. Heel fijn. Glans in je leven. En Paulus die zegt het ook, die gebruikt ook hier deze bewoordingen. Die verduistert in het inzicht zijn. Dus als we kijken naar dat wij niet langer wandelen zoals ook de natiën in de ijdelheid van hun denkzin wandelen. Die verduistert in het inzicht zijn. En het ontbreekt dus hen aan licht. Het ontbreekt hen daardoor aan een goed doordenkvermogen. Dat hebben we dan vertaald met het woord inzicht in de vertaling. Maar het heeft te maken met goed kunnen doordenken van de dingen. En dat kun je alleen maar echt goed doen aan de hand van Gods woord. Of met Gods woord als voeding. Anders is het redeneren en het filosoferen, dat leidt tot niets. Dan is het die bekende, u weet het. En ja, dat is nu eenmaal zoals de situatie is bij mensen. En ja, dan zou het... Dat zou ons tot steeds diepere dankbaarheid stemmen. Want als je dat merkwaardige redeneren wat tot niets leidt, soms daar iets van leest, dan denk je van ach, wat triest. Wat triest. En het stemt je dankbaar dat God de Vader en de Heer jou dat licht van het woord, je dan dat licht van het woord heeft gegeven, geschonken. En dat je daardoor licht hebt in je leven. Dat je daardoor mag weten hoe het zit, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. En waar het met deze schepping allemaal naartoe moet. Hè? En dat je niet in wanhoop zegt, waar moet het toch allemaal naartoe? En dat je niet in angst bent, zoals veel mensen vandaag de dag angstig zijn voor wat er gaat gebeuren. Veel mensen zijn bevreesd voor dat er iets ergs in de lucht hangt, dat het gaat gebeuren. Maar wij hoeven die angst, ja, we mogen toch die heerlijke toekomst weten. We hebben licht. En dat maakt alles anders. En dan zijn we niet bang voor de dag van morgen, we zijn niet bang voor volgende week. Of wat er eventueel zou kunnen gebeuren in de samenleving. We zijn wel alert, we letten wel op wat er gebeurt. We nemen wel allerlei berichten om even goed op te letten. Wat is er aan de hand, wat gebeurt er allemaal? Om vervolgens te beseffen, oké, vader, nou het is zover, het gaat zo. En u zal het daarmee uiteindelijk toch uitwerken wat naar uw plan is. En daarom hoef je ook niet bang te zijn voor morgen, voor de toekomst. En dat is natuurlijk geweldig. En dan stem je alleen maar dus dankbaar en nog dankbaarder dat wat God je gegeven heeft, ja, voor dat geweldige woord, dat licht, wat alles verlicht straks. Ja, heerlijk. Goed, zullen we daar de Heer voor danken.